Hoe ernstig het is, dat is denk ik nog een ver van ons bedshow. Waarom? We zitten een beetje in onze comfortbubbel, zeg maar. Ach, het extremere weer. En als het te warm wordt, koop ik een airco.
De woningbouwplannen lijken nu weer goed te gaan, maar je merkt dat de systemen, zeg maar, kraken.
Voor jonge mensen moet het ook prettig blijven om in deze delta te kunnen wonen. We willen niet allemaal naar Duitsland verhuizen. Deze plek zo aan de Noordzee is toch ook wat waard.
900.000 nieuwe woningen moeten er zijn gebouwd tot en met het jaar 2030. Een waanzinnige ambitie van dit kabinet. Er is ook nog een andere ambitie voor 2030, het klimaatakkoord. In dat jaar moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn vergeleken met 1990. Het laat de spagaat zien van deze tijd. We willen meer en dat moet met minder. Tegelijkertijd verandert het klimaat nu al. We merken het ieder jaar aan de drogere zomers en de heftige regenbuien. Daar moeten we dus rekening mee houden bij het bouwen van al die nieuwe woningen. Water speelt dus een steeds grotere rol in deze bouwplannen. Je kunt er letterlijk niet omheen. Dit is De Wereld van Water. Mijn naam is Bart Krul. We starten de zoektocht bij Reinier van den Berg. Hij komt al 30 jaar in de Nederlandse huiskamers binnen.
We gaan naar het weer, Reinier. Het is goed koud, hè?
Ja, het is echt een beetje winter aan het worden. Ja.
Naast zijn werk als weerman bij RTL Nieuws is hij ook klimatoloog en veelgevraagd spreker over klimaatverandering. Een term die Reinier zelf niet graag gebruikt.
Ja, klimaatverandering is eigenlijk nog een vrij neutrale of lieve term. Ik spreek vaak van opwarming van de aarde, want dat is wat er concreet gebeurt. En dat is iets wat we al heel lang weten, namelijk dat door het massale uitstoten van broeikasgassen, dat hangt vooral samen met het stoken op olie, kolen en gas. CO2, dat is het bekende moleculetje, samen met broertjes moleculen methaan en lachgas, dat steeds grotere getalen in de atmosfeer komt. Als een soort deken om de aarde heen die de warmte daaronder steeds beter vasthoudt, waardoor de wereld steeds verder opwarmt. Dat is opwarming van de aarde. En dat heeft op zich dan hele grote gevolgen, ook voor Nederland.
En kan je die gevolgen wat meer schetsen? Want dan hebben we het over klimaatverandering, hè? En het weer verandert. Ja. Dat merken we ook al de laatste jaren. Wat is nou precies aan de hand en welke gevolgen heeft dat voor Nederland?
Nou, het is dus duidelijk dat de wereld opwarmt en Nederland dus ook. Nederland warmt trouwens veel sneller op dan het wereldgemiddelde. Er zijn een aantal oorzaken van, maar het is in ieder geval duidelijk te merken voor iedereen ook, denk ik. Dat een warme zomer tegenwoordig meer regel dan uitzondering is. En dat de lente relatief vroeg van start gaat, soms al in maart. En dat de bomen soms tot in december, zoals ook weer dit jaar, nog deels in blad zitten. Dus het zomerhalfjaar wordt warmer, wordt langer. Dat is een van de duidelijke gevolgen die we zien. En die zullen heel wat mensen nog opvatten als, nou, eigenlijk best lekker dat Franse klimaat. Niet waar? Maar diezelfde opwarming heeft ook grote gevolgen voor water. De beschikbaarheid van water. En dat gaat steeds meer in pieken en dalen. Oftewel, als het regent, merken we steeds vaker dat het hard kan regenen. Soms ook vrij lang. En dan kan je wateroverlast krijgen. Maar de keerzijde van die neerslagmedaille is dat ook droogtes steeds vaker en feller voorkomen. Oftewel, van het uiterste van te veel water en pompen of verzuipen, naar het andere uiterste, veel te weinig water en weer pompen of verdrogen.
Reinier vertelt dit verhaal dus al 30 jaar, maar heeft pas sinds een paar jaar het idee dat deze boodschap ook landt. Nu mensen zelf de gevolgen van klimaatverandering beginnen te merken.
Het begint wel een beetje door te dringen bij de gemiddelde Nederlander dat het weer aan het veranderen is. Maar hoe ernstig het is, dat is denk ik nog een ver van ons bedshow. Waarom? Als het te droog is, kunnen we de tuin beregenen en zelfs de auto wassen. En als het te nat is, nou ja, dat waterschap of weet ik veel wat, die voorkomt wel dat ik natte voeten krijg. Gaat bijna altijd goed. Misschien niet in Valkenburg vorig jaar. He, dus we zijn in Nederland in staat om extreme in water, zowel te veel als te weinig, binnen bepaalde bandbreedtes nog wel te handelen. In schril contrast met de meeste mensen op aarde die die middelen niet hebben. Hmm. Denk aan Pakistan, augustus 2022. 1/3 van het land stond onder water. Ja. Is nog steeds onbruikbaar. Daar heb je niet de middelen om dat te voorkomen. Dus in Nederland hebben we een beetje de comfort. We zitten een beetje in onze comfortbubbel, zeg maar. Het extremere weer. En als het te warm wordt, koop ik een airco.
En dat is onterecht, vindt Reinier. Hij neemt ons mee naar een bizarre wolkbreuk in september 2011 in Kopenhagen.
Ja.
Ja, dat is wel grappig. Nou, grappig. Meteorologisch gezien grappige situatie. Interessante situatie. Dat je op een zomerdag in 2010 in Kopenhagen, juist boven de stad, de ontlading zag van zo'n enorme wolkbreuk. Echt zo'n tropische stortbui. Alleen die bui bleef daar hangen. 1-2 uur lang. En op sommige plekken in Kopenhagen was 150 mm gevallen. Dat is echt veel. Dat is 20% van de, nou, zeg maar bijna 20% van de Nederlandse jaarhoeveelheid viel in die stad Kopenhagen in 2 uur. Met als gevolg dat er in Kopenhagen hele stadswijken blank stonden. Niet met 5 centimeter, maar met veel meer aan water. Nou, zo'n bui had net zo goed in Rotterdam of Amsterdam kunnen vallen.
En wat zou dat dan betekenen voor Amsterdam? Staat dan, zijn alle straten dan blank?
Ja, nou dat kun je inderdaad doorrekenen. En dan blijkt dat inderdaad overal in de binnenstad tijdelijk het water op de straten stond. Maar dus ook in woningen kon binnendringen via de dorpel, zeg maar. Dan heb je het over enorm veel schade. Als die bui in Rotterdam was gevallen, dat je 1,3 miljard euro schade had door een bui van 2 uur in 1 stad. Snap je? Dus zo groot kan de impact van een piekbui zijn als die op de verkeerde plek valt.
In een mum van tijd duizenden liters water gestort in de Hollandse badkuip. Je moet er niet aan denken. 59% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen en 26% ligt onder de zeespiegel. Dat probleem wordt iedere dag een klein stukje groter, omdat dat deel van Nederland juist daalt.
Nou, die bodem die daalt inderdaad vanwege de manier waarop wij trouwens al vele honderden jaren met de polders omgaan. Namelijk het bemalen ervan, zodat je er kunt lopen en wonen en koeien kunt laten grazen. Dat is op zich heel mooi, maar door dat te doen kan die veen steeds verder inklinken, steeds lager komen. En de laagste plek van Nederland ligt inmiddels op 7 meter onder de zeespiegel. Maar 800 jaar geleden lag die op nul. Echt waar.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja.
Nederland lag vroeger helemaal niet onder de zeespiegel. Maar dat hebben wij ervan gemaakt. En dat is best een probleem als je dat afzet tegen de dreiging van de toenemende zeespiegel in de tweede helft van deze eeuw met name. Want dan heb je dus een badkuip, terwijl het buiten de badkuip steeds meer water beschikbaar is.
En zorgt die droogte die je net schetste ook voor een sterkere bodemdaling?
Ja, droogte en temperatuur zorgt inderdaad ook voor het nog sneller inklinken van het veen, waardoor dat veen nog sneller daalt. Ja. Om te voorkomen dat het land daalt, moet je het nat houden. En in die droge zomers kan je het moeilijk nat houden en dan zakt het nog verder weg.
Ja, dus komen die problemen samen.
Ja, precies.
In al deze hectiek en problematiek, hoe blijf jij positief? Als je dat ook blijft.
Ja, ik ik ben van huis uit een enorme optimist. En dat kan soms ook een valkuil zijn. Dus ook met de klimaatproblematiek probeer ik positief te blijven. Maar als je in mijn hart kijkt, ben ik beslist niet positief. Want dat gaat echt te langzaam. We moeten ons gedrag veranderen. Het zal ons allemaal wat kosten. Maar gedragsverandering, het mag ons ook wat kosten. En toch ben ik nog een beetje optimistisch. Omdat ik wel steeds meer goede initiatieven zie. Sommige gemeentes die gaan echt gewoon als een speer met klimaatadaptief invullen van het land. Meer groen in de steden. Biodiversiteit terug op de kaart zetten. En dat maakt me blij. We zitten wel dicht bij een omslag naar een ander beleid en een andere vorm van leven, denk ik.
Ja mensen, dit is het strijdtoneel waarop we ons bevinden. De wolken en de zon gaan zich niet aan ons aanpassen. En er moet er ook nog een heleboel woningen bij komen om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen geven. Het kabinet heeft hiervoor grote ambities, want moesten we niet bouwen, bouwen, bouwen?
Laarzen check, gereedschap check, bouwhelm check. Bob de Bouwer,
kunnen wij het bouwen?
Bob de Bouwer,
nou en ho!
Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 nieuwe woningen bouwen. Een flink deel daarvan komt in Amsterdam en omstreken. We bellen met Els Meijnes, projectleider Metropoolregio Amsterdam als het gaat om verstedelijking. Dag Els.
Dag Bart.
De Metropoolregio Amsterdam, MRA, is een informeel samenwerkersverband van gemeenten rond Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland en de vervoerregio Amsterdam. Samen kijken deze overheden naar opgaven die niet ophouden bij de grens van de gemeente. De MRA neemt dus niet zelf besluiten, maar probeert politieke beslissingen te faciliteren en te inspireren. De MRA is eigenlijk een hulpmiddel voor betrokken gemeenten en provincies om hun ambities te bereiken. De bouwopgave is daar een goed voorbeeld van. Deze regio strekt zich uit van de Haarlemse Duinen tot voorbij Lelystad. Welke uitdagingen neemt de bouwambitie van het Rijk met zich mee voor deze regio?
Ja, het gaat om 175.000 woningen tot 2030 en 325.000 woningen in 2050. En die woningen kunnen we natuurlijk alleen maar bouwen als de randvoorwaarden daar goed voor zijn. Want er zijn natuurlijk ook een aantal toekomstige ontwikkelingen en ook op dit moment een aantal ruimtelijke knelpunten die we ook op moeten lossen. En die staan ook allemaal in het verstedelingsconcept wat we onlangs hebben onderschreven.
In dit pas gepresenteerde concept van de verstedelijkingsstrategie probeert de MRA naar alle uitdagingen te kijken. Hoe vullen de oplossingen elkaar aan en waar staan ze elkaar juist in de weg?
Allereerst vind ik het goed om te benadrukken dat de verstedelijkingsstrategie echt een totaal concept is. Het gaat niet alleen om de woningen die we moeten bouwen, maar het geeft ook al een soort doorkijkje wat we nodig hebben op klimaat, landschap en ook op mobiliteit. De titel van het verstedelijkingsconcept is Metropool van Grote Klasse. Maar de informele titel, en die ook in het voorwoord staat, is dat wij niet alleen woningen bouwen, maar complete steden. Dus in dat verstedelijkingsconcept staan ook een aantal randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om die woningen te kunnen bouwen, maar ook om echt goed te verstedelijken en ook onze regio leefbaar te maken. En dat gaat dus om de opgave die we hebben rondom klimaat en water, de opgave die we hebben rondom energie, de opgave die we hebben om mobiliteit, maar ook de opgave die hebben we rondom leefbaarheid.
Sommige van deze opgaves gaan perfect samen. Het vrijhouden van plekken voor regenwater bij piekbuien is bijvoorbeeld prima te combineren met het inrichten van een fijne groene leefomgeving.
En we zijn aan het zoeken bij de Gooi- en Vechtstreek of daar in combinatie met wateropvang, drinkwater en het verbeteren van het landschap of daar een win-win situatie te behalen is. Maar bijvoorbeeld in het Noordzeekanaalgebied krijg je straks te maken met een energietransitie. Je hebt daar een haven. Je hebt daar wateropgave in het Amsterdam-Rijnkanaal. Je moet daar misschien piekwaterberging doen. En je hebt daar een landschappelijke opgave. Ja, dat gaat op een bepaalde manier waarschijnlijk knellen. En dan zullen er keuzes gemaakt worden.
Kies je voor meer biodiversiteit of voor meer economische activiteit in het water? Of kies je voor hoogbouw in de stad of voor extra dorpen rond de stad?
Ja, de inzet is omdat we hebben beperkte ruimte om vooral binnenstedelijk te bouwen. Maar het belangrijke is ook om die ruimte voor die andere opgaven te behouden. Dus we zoeken zoveel mogelijk gebieden waar we binnensteden kunnen bouwen. En dat heeft natuurlijk ook als voordeel dat de voorzieningen die in die steden zijn, zoals het openbaar vervoer, maar ook onderwijs en andere voorzieningen, ook beter gebruikt kunnen worden.
Hoe dichter op elkaar, hoe meer ruimte je overhoudt voor winkels, parken, energievoorzieningen en waterbergingsgebieden.
En natuurlijk als je de stad verdicht, hebben mensen ook behoefte aan groen om zich heen om te recreëren. En groen, de scheggen van Amsterdam zijn natuurlijk van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van de stad. En de scheggen, dat zijn de groene armen die de stad ingaan. De landschappen zoals de Amstel, Amsterdamse Bos.
Al deze uitdagingen vechten om voorrang bij een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Gaat het voortvarend bij de ene uitdaging, dan heeft de ander daar weer last van.
De woningbouwplannen lijken nu weer goed te gaan, maar je merkt dat de systemen kraken.
En als je er meer huizen bij gaat bouwen, wordt het alleen maar een grotere uitdaging.
Het wordt alleen maar erger. En dus voor die 175.000 woningen, wordt het al krap. Maar we gaan naar 325.000 woningen in 2050. En dan moeten er echt andere grote aanpassingen komen.
En als je het hebt over de manier waarop woningen gebouwd worden, kan je voorbeelden geven van de manier waarop het met het veranderende klimaat toch op de lange termijn een goed bewoonbaar huis blijft?
Ja, dat denk ik vooral hoger. Maar je moet wel bedenken, ik ben projectleider verstedelijkingsstrategie. Ik doe dit niet alleen. En Jigal van de waterschappen, die is bijvoorbeeld mijn collega die dat altijd heel goed uitzoekt en wat dat betekent.
Oké, dan gaan we even naar Jigal. Hoi Jigal.
Hey Bart.
Jigal Schilp is strategisch adviseur ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij zit dus daadwerkelijk aan tafel als er gesproken wordt over de toekomstige inrichting van de regio. Kunnen we wel overal bouwen?
Ja, dat roept natuurlijk wel die vraag op. Hè? Als waterschap hebben we dat tot nu toe altijd technisch opgelost met engineering, pompen, gemalen, et cetera. Maar die tijd is wel voorbij. Dat blijven we doen. Maar er is meer nodig. We moeten plekken reserveren waar we het water kunnen vasthouden op het moment dat we tekort hebben of dat er piekbuien vallen, extra veel regen. Die reserveringen moeten we nu al doen voor de toekomst. Daarnaast moeten we zorgen dat we alles wat we nu aanleggen, dat we dat klimaatbestendig doen. Dus elke schop de grond in, klimaatbestendig.
Want alhoewel deze huizen op korte termijn moeten worden gebouwd, moeten ze er over 80 tot 100 jaar nog steeds staan. Ook in het klimaat dat tegen die tijd weer heel anders is dan nu. Maar hoe ziet dat klimaatbestendig bouwen er eigenlijk uit?
Nou, dan kun je dus zien dat je meer groen terugziet in de wijken. Dus dat het water niet wegloopt op de straat het riool in, maar dat je het daadwerkelijk op laat nemen in de grond, in de bodem. En het daar ook vasthoudt. Op het moment dat ergens een heleboel groen ligt, kan het water daar makkelijk insijpelen. Ja, op het moment dat je daar woningen gaat neerzetten, wegen gaat aanleggen, verhard je de grond. Waardoor het water niet meer kan stromen de grond in, maar af moet stromen naar andere gebieden. Afwentelen noemen we dat. En dat willen we niet meer. Elke locatie moet zijn eigen broek op kunnen houden. Zorgen dat het water wordt vastgehouden op de plek waar het valt.
Want als je bij piekbuien het water weet vast te houden, heb je bij droogte een mooie voorraad die je kunt gebruiken. Groener bouwen dus, maar ook slimmer bouwen.
Dan kun je denken aan andere vormen van bouwen. Dat betekent bijvoorbeeld ander materiaalgebruik. Maar ook functies die je normaal gesproken op de begane grond of zelfs in de kruipruimte zou zetten. Zet je nu op de eerste etage neer.
Zoals?
Nou, in ieder geval de vitalere functies, elektra of noodstromen, dat soort elementen. Maar het kan ook betekenen dat je in een wijk niet meer bouwt op de laagste plek. Dat je die gebruikt voor het opvangen van je water.
Op deze manier klimaatbestendig bouwen is een randvoorwaarde om over 100 jaar nog steeds prettig te kunnen wonen en werken in de regio. En dan hebben we nog de woningen die na 2030 worden gebouwd en waar de locatiekeuze een belangrijk vraagstuk is. Want klimaatbestendig bouwen is top, maar de stijgende zeespiegel hou je er niet mee tegen. De waterschappen hebben veel kennis over overstromingsgevaar, maar hoe zorg je ervoor dat deze kennis bij de juiste beslissers komt?
We hebben ontzettend veel kennis bij dit waterschap, maar bij alle waterschappen, over hoe het systeem in elkaar zit, hoe de bodem in elkaar zit. En die kennis zit in data, die kennis zit in hoofden, heel veel gebiedskennis. En die kennis die gebruiken we op het moment dat we aan tafel zitten bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een woningbouwproject. Die kennis kun je ook vertalen naar andere vakgebieden, want dat is best technische kennis en moeilijk te begrijpen soms. Nou, op het moment dat we dat willen doen, dan zijn wij als waterschap en doen meer waterschappen bezig met zogenaamde geschiktheidskaarten. Dat is geen kaart waar we zeggen daar wel en daar niet bouwen. Het is in eerste instantie een kaart die bedoeld is om met collega's van andere ruimtelijke functies in het ruimtelijk domein het gesprek aan te gaan van over aandachtspunten, randvoorwaarden die je vanuit bodem, water, klimaat wil meegeven bij bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe wijken of het zoeken naar locaties voor nieuwe wijken.
Je zegt net dat je dat met partners in het ruimtelijke domein bespreekt. Wat voor soort partijen zijn er nou? Kan je wat voorbeelden noemen?
Ja, dat gaat bijvoorbeeld om gemeenten, provincies, maar ook om onze andere waterschappen, maar ook de mensen die uiteindelijk de huizen bouwen.
En nemen die kennis al voldoende mee? Wordt er geluisterd ook aan hun kant?
Ja, natuurlijk wordt er geluisterd. Maar het is ook een lastig gesprek. We willen met z'n allen ook gewoon een dak boven ons hoofd en het liefst zo snel mogelijk. Op sommige plekken kan dat. En op andere plekken kunnen we toch echt met elkaar het gesprek wel aan. Van, hey, is dit nou de plek waar je dit huis zou willen bouwen?
Een project waarbij dat heel goed gelukt is Weespersluis, een wijk in aanbouw in Weesp.
Op de plek waar nu nog polder is, met kavels veenweide grond, verrijst straks Weespersluis. Een nieuwe, ruime woonplek met 2750 woningen, dicht bij Amsterdam, het Gooi en de Vecht. Weespersluis wordt gebouwd in de Fin de siècle architectuur, met stijlkenmerken die je terugziet in de huizen langs de Vecht, zoals serres, erkers, geveldecoraties en voortuinen.
In deze Bloemendaler polder zijn al een flink aantal van de kleine 3000 woningen gebouwd. In de wijk is veel ruimte voor water. Er komen 3 parken, een ringpark van 6 kilometer en aansluitend een natuur- en recreatiegebied.
Nou, daar zijn we eigenlijk al vanaf 2007 bij betrokken. Helemaal in de beginfase. Nou, en daar is uiteindelijk een heel groen-blauw plan ontwikkeld. Dus dan zie je dus dat je ook in samenwerking met de andere overheden daar echt een goed plan, een robuust plan kan neerleggen.
Zegt Tom Schoenmaker, gebiedsregisseur bij het waterschap. Als een gemeente of een projectontwikkelaar iets wil, dan moet je met Tom in gesprek om water een plek te geven in de plannen. Maar zoals we intussen weten, het waterbelang is niet het enige belang aan tafel.
Er is een enorme eigenlijk strijd om ruimte, doordat er meer gebouwd moet worden. Nou ja, en wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende water overblijft om toch ook de functie van het watersysteem in stand te houden en ook richting de toekomst eventueel nog verder uit te bouwen.
Lukt dat voldoende?
Nou, op zich wel. Kijk, bij elk plan moet er uiteindelijk ook een watervergunning komen. Dus er zijn wel waarborgen om waterbelangen stevig neer te kunnen zetten. Maar ja, het liefst doe je dat aan de voorkant en creëer je juist meer ruimte voor water in die plannen. Zonder dat alles al bepaald is.
Dus, ja, dus aan de voorkant bedoel je aan het begin van
het
proces.
Van zo'n proces. Ja, ja. Kijk, en als je aan het einde komt, van ja, er moet ook nog een vergunning komen, ja, dan ben je te laat.
Want dan zijn alle plannen rond en dan komt
nou, ja, dan
een slechte
boodschap.
Dan zit
er al business cases gemaakt en dan als je zegt van ja, er moet eigenlijk wat meer water bij, is daar geen ruimte meer voor.
Ja.
En dan kom je met allemaal gekunstelde oplossingen, moet je toch proberen voldoende klimaatadaptief te krijgen.
Ja, dan moet je het eigenlijk rechtbreien, terwijl je liever eerder al had meegedacht.
Ja.
Hoe gaan die gesprekken dan precies? Worden we daarvoor uitgenodigd? Of moeten we steeds met de voet tussen de deur zorgen dat we in allerlei processen inbrengen?
Nou, ja, we kunnen wachten dat er gebeld worden, hè, want ooit zullen ze met ons contact op moeten nemen, maar dat is bij voorkeur niet hoe wij het willen, want dan krijg je meteen dat vervelende gesprek van dat ook nog water in moet. Dus wij zoeken echt ook gemeentes op.
Dit is allemaal lekker concreet. Er is een bouwplan en het waterschap probeert zo vroeg mogelijk mee te denken. Maar hoe zit het met de plannen in de verre toekomst?
Wij zijn betrokken bij de gemeentelijke omgevingsvisies. Hè. Elke gemeente moet een visie ontwikkelen in het kader van de omgevingswet. Hoe kunnen we nou een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving creëren met het oog op de toekomst? Dus dat zijn vaak plannen die vooruitkijken tot 2040, 2050... Ja, en daar proberen we echt zeg maar een klimaatbestendige leefomgeving stevig in op te nemen. Zorg nou dat je investeert in voldoende ruimte, in natuurlijke oplossingen, zodat je niet naar allerlei technische ingrepen hoeft terug te grijpen om de boel te repareren.
Ja.
En waarvan je weet, op de langere termijn zijn die gewoon niet duurzaam en niet houdbaar.
Dus dat wat jou betreft ook eigenlijk een beetje de antwoord op Reinier van den Bergen, die in het begin van deze podcast best wel verontrustende ontwikkelingen schetst op het gebied van weer en veranderend klimaat.
Nou ja, ik zie het echt als een kans ook, deze opgave, om als je je leefomgeving daarop aanpast, dan zal het uiteindelijk leiden tot een prettiger omgeving. We wonen hier in het delta, dus we zijn al gewend om eeuwenlang met water te leven. Maar je moet het vooral het water de ruimte geven. En dan ook vanuit die kwaliteit proberen daarmee samen te leven. En niet alleen maar als een bedreiging te zien. Voor jonge mensen ook, moet het ook prettig blijven om in deze delta te kunnen wonen. Hè. We willen niet allemaal naar Duitsland verhuizen. Deze plek zo aan de Noordzee is toch ook wat waard.
Dit was de 9e aflevering van De Wereld van Water. Presentatie Bart Krul, redactie Lodewijk Blijerveld en Debbie Mol, montage en techniek Bram van Dijk, visuals Daan van Schijndel, muziek en eindmix Pieter van Vliet. Het bouwvraagstuk is een belangrijk onderwerp in aanloop naar de komende waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. De waterschappen maken keuzes over hoe Nederland omgaat met water. Dus laat je stem horen. Hoe wil jij dat we gaan bouwen, bouwen, bouwen?
Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen.
Dus laat je stem horen.
Bouwen, bouwen, bouwen.
Hoe wil jij dat we gaan
bouwen, bouwen, bouwen.
Bouwen, bouwen, bouwen.
Bouwen, bouwen, bouwen.